Gemeente, waarom deze 102e psalm, die bekend staat als de vijfde boetepsalm, vooral daarom, de kerk in Nederland is in grote nood. En ik hoop dat we daar allemaal van doordrongen zijn en zo niet, dat we daarvan doordrongen raken. Ook als je de kerk heel breed neemt, zo breed als maar mogelijk is, dan moet je zeggen, de kerk brokkelt af. En nu wil ik niet ontkennen dat de Heere nog werkt in ons vaderland, daar zijn ook bewijzen van. Maar op het geheel van ons volk is de kerk bijna tot niets geworden. Ze is geen factor meer van betekenis in de samenleving. Hoe klein is het getal van mensen dat nog komt onder het woord van God? Dat zeg ik niet omdat wij ons boven anderen zouden verheffen in de zin, dan doen wij het nog beter. Want je moet het zo zien, als we onder het woord komen, God komt tot ons. Hij is het die aan ons zijn vriendschap biedt. Maar waarom moet ons beklemmen dat er zo weinig mensen onder het woord komen, omdat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het woord van God. Wij hoeven niet over anderen te oordelen, maar dit weten we wel zonder geloof. In Jezus Christus als middelaar is het onmogelijk God te behagen. En wie Jezus Christus is, kunnen wij slechts uit de Bijbel weten. Het woord van God gegeven als een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Psalm 102, omdat de psalmist daar zijn nood verwoordt. Dan is de Bijbel Gods onfeilbaar woord. Aan de kerk toebetrouwd, omdat de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen daardoor geleid zou worden. Psalm 102 werd gedicht in de ballingschap. Het dieptepunt in Israëls volksgeschiedenis onder de oud-testamentische bedeling. Als ooit, bij het overblijfsel dat er onder het volk Israël nog was, dat God mocht vrezen, het water tot aan de lippen kwam te staan en voor hun gevoel over hun hoofd heen ging, is het toen wel geweest. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Wij kunnen en mogen deze psalm op onze lippen nemen, in persoonlijke omstandigheden, als we benauwd worden van alle zijden, maar ook ziend op de kerk. Omdat de kerk in Nederland althans zo vervallen is. Wat zal de toekomst ons brengen? En dan zien we in Psalm 102 hoe we God mogen en moeten aanroepen. Om uit de diepte aan God te vragen, o Heere, wilt u opstaan? En u over Sion ontfermen. Psalm 102, gedicht in de ballingschap. Door wie weten we niet, is ook niet zo belangrijk. Maar zeker is dat hier een man aan het woord is die God echt kende. Die het ging om de eer van God. Er zijn meerdere Joden geweest die zich ten slotte in Babel goed hebben thuis gevoeld. Zeker toen het hen maatschappelijk voor de wind begon te gaan. Maar er is een deel geweest, al ging het hen maatschappelijk voor de wind, die zich er niet thuis voelden. Mensen als Daniel, die open vensters hadden naar Jeruzalem, al was Jeruzalem dan een puinhoop. Babel, een machtige stad, een van de wereldsteden van die tijd. Mensen met open vensters naar Jeruzalem. Die zich in Babel een balling zijn blijven voelen. Voor wie het zo lag, Jeruzalem, indien ik u vergeet. Zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte. Zo ik Jeruzalem niet stellen boven het hoogste mijner blijdschap. Het volk Israël is in Babel terechtgekomen door eigen schuld. En zo ze dat zelf niet wilden erkennen, werden ze daardoor anderen wel aan herinnerd. Met de bedoeling dat ze alle hoop op God zouden opgeven. Want als die al bestond, zou die hen niet genadig zijn. En zo doet de duivel het nog. Als die het niet kan winnen door een mens zorgeloos te maken, dan probeert hij een mens moedeloos te maken. Als er genade is, is die genade en niet voor jou. En dan zegt Luther ergens, het is soms moeilijk uit te maken of je nou met God te maken hebt of met de duivel. En wat bedoelt Luther dan wel? Als je overtuigd bent van zonde. Als je bedrukt bent in je geweten, is dat dan van God of van de duivel? De duivel is erop uit de mens, als je hem niet zorgeloos kan houden, moedeloos te maken. Maar God wil ons naar zich toetrekken. Dat is Gods bedoeling. Daaraan kunnen wij weten of wij met God te maken hebben, dan wel met de duivel. De duivel wil een mens moedeloos maken. God wenst een mens te zien als een arme bedelaar. En hij maakt een mens tot een arme bedelaar. Voor wie genade bepaald niet vanzelfsprekend is. Want dat is ook heel erg. Als we zouden menen, het is toch heel vanzelfsprekend dat we genade ontvangen. Staat zwart of wit in de Bijbel. Daar hoeven we toch geen enkel vraagteken bij te plaatsen. Als een kind een groot cadeau krijgt, is het verwoord. Is dat echt voor mij, kan een kind dan in verbazing uitroepen. Zal dan een zondaar die verneemt dat er zaligheid voor hem is en eeuwig leven niet in verwondering uitroepen. Is dat echt voor mij. God breekt de mens af in zichzelf, opdat hij vraagt naar hem. En zo kunnen we het weten, met wie we te maken hebben, met God. Of met de duivel, dat met troost trouwens ook. Als de duivel ons troost, is het om ons gerust in onszelf te maken. Het zit maar door wel goed. Als God ons troost, is het opdat we hem gaan verheerlijken. Dan zingen wij in God verblijd. Aan hem gewijd, van Heere weer. Psalm 102, gemaakt door een man. Die zich in Babel niet thuis kon voelen. En die als hij om zich heen keek en op zichzelf keek, niet kon zien hoe God zijn belofte nog kon vervullen. Alles getuigde tegen hem en de omstandigheden waren tegen hem. Dan blijft er maar één wapen over. Dat is het wapen van het gebed. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon me toch. Naar uw barmhartigheden. Psalm 102 wordt gekarakteriseerd. Als het gebed van een verdrukte, als die overstelpt is. En zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heer. En in vers 18 wordt er gesproken over het gebed van iemand die gans ontbloot is. Dan blijft er dus maar één wapen over. Als dat het geval is. Het gebed. Waarbij we ons uitsluitend beroepen op Gods belofte. Dat lijkt zo simpel. En om het even uiteen te zetten, is ook heel simpel. Maar om dat in de praktijk te brengen, dat hebben we niet van onszelf. Dat we onszelf verfoeien in stof en as, veroordelen. En dat het zo bij ons is, moede kom ik arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Wat kunnen we veel uit deze 102e psalm leren? Onder andere al dit, dat het geestelijke leven in de diepte wordt geboren. En vanuit de diepte wordt beoefend. Dat kan je niet alleen uit psalm 102 leren, uit het hele boek der psalmen. De psalmisten, dat zijn mensen die arm van geest zijn, die nooddruftig zijn, die ellendig zijn. En dan mogen wij ons de vraag stellen, moeten we ons de vraag stellen, is dat ook mijn portret? Als we onszelf kunnen helpen, dan hoeft God niks voor ons te doen. Het evangelie wordt pas evangelie als wij erkennen, ik kan het zelf niet. Hoe krijg ik ooit vrede met God? En als we vrede met God hebben gekregen, hoe zal ik ooit het nieuwe Jeruzalem bereiken? Ja, maar God heeft het toch beloofd, dat heeft hij zeker. En daar zal ik zo het een en ander van proberen te zeggen. Maar leven uit Gods belofte is het tegenovergestelde van vanzelfsprekend zijn, dat het allemaal heel gewoon is. In het midden der benauwdheden, zegt de psalmist, maakt gij mij levend. Je ziet op de omstandigheden en de motsteentje in de schoenen. Je ziet op jezelf. Wij struiken alle in velen. Als God met ons in het gericht zal treden, wie kan dan voor de Heere bestaan? Diegenen die echt in het nieuwe Jeruzalem aan mogen komen, zien het niet zo dat dat heel gewoon is. Dat is het altijd al gedacht om. Ja, ze hadden wel geweten. En ze hebben het steeds weer opnieuw mogen ondervinden. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk aan mij volenden. Maar als het werk helemaal klaar is, en je gaat metterdaad het nieuwe Jeruzalem binnen, dan is het eerste wat je doet, de kroon neerwerpen voor de voeten van het Lam. U zij de glorie, gelooft zij God met diepst ontzag. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? De psalmist, die zat niet alleen met zichzelf. Die zat met zijn volk. Het ging hem om de eer van God. Hij wist dat het volk Israël niet altijd in Babel zou blijven, want dat hadden de profeten gezegd. Jeremia bijvoorbeeld. Eenmaal had God zijn verbond opgericht met Abraham en dat zou hij bevestigen tot in 1000 geslachten. De psalmist wist dat de tijd van God uitgezien om Sion genadig te zijn dichterbij kwam. Maar hoe moest dat? En dan zie je Gods belofte als die in geloof omhelst worden, brengen de mens op de knieën. De psalmist heeft niet gezegd, nee, het gaat zo gebeuren, heel vanzelfsprekend. Nee, dan ga je op de knieën. Dat moeten wij ook doen. Als het gaat om de kerk, of de Heer zijn kerk nog eens tot bloei mag brengen. Als God dat doet, gebeurt het, dat weet ik ook. Maar op ons rust de opdracht om God aan te roepen. Zo is het toch ook als het loopt over persoonlijke zaligheid. Vraag naar de Heer en zijn sterk. En dat geldt ook als het gaat om het tot bloei komen van Gods kerk. Dat we God aanroepen. Hoort hoe een boeteling pleit. Zo heeft de psalmist gebeden. En dan heeft hij ook getuigd. God zal het doen. Hoe is hij dat? Dan baseert hij zich uitsluitend op de toezeggingen Gods. Gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Het mocht dan waar zijn. Dat die bollingen. En zeker dat deel van de ballingen dat zich in Babel niet thuis voelde, dan vielen er ook weer heel veel af. Dat was maar een heel klein groepje. Maar zij stonden aan Gods kant. En God stond aan hun kant. En met God ben je altijd in de meerderheid. Dat gold toen in de tijd van de ballingschap en dat geldt nog. Met God zijn we altijd in de meerderheid. Dat mogen we nooit vergeten. Zaak is dat we zelf mogen weten, ik ben met God verzoend. Ik sta aan Gods kant. Ik ben niet meer een kind des torens, maar Gods vriendelijk aangezicht. Komt naar me toe, God komt met zijn gunst naar me toe. dan zijn we altijd in de meerderheid en kan niets ons scheiden van de liefde van Christus. De psalmist die spreekt met zekerheid, gij zult opstaan en u over Sion ontfermen. De bestemde tijd, de tijd om haar genadig te zijn, is gekomen. De Heer zal Sion herbouwen. Als hij in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, staat ook in andere psalmen. Hij zal vergaren en in vrede doen leven. Hen die uit Israël zijn verdreven. Hoe is deze psalm in vervulling gegaan? Hoe gaat deze psalm in vervulling? Nou, dan kan je al denken aan het feit dat aan de ballingschap onder de oud-testamentische bedeling echt een eind is gekomen. Andere volken zijn opgelost in de volkerenmassa. De Edomieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Filistijnen. Men kent en vindt hun standplaats zelf niet meer. Maar het Joodse volk dat bestaat tot de dag van vandaag. Omdat God eenmaal zijn verbond met Abraham heeft opgericht. Zij zijn weergekeerd uit de ballingschap. En Jeruzalem is herbouwd. Maar nou kan je niet zeggen dat datgene waar de psalmist om vroeg en wat de psalmist voorzag helemaal vervuld is met de terugkeer uit de ballingschap, alles behalve dat. Dat geldt trouwens voor zoveel profetieën. Die worden niet in één keer vervuld, die worden al meer en meer vervuld en volkomen pas bij Christus wederkomst. Als het gaat om deze voorzegging, gij zult opstaan en u over Sion ontfermen, dan trek ik een lijn naar de nieuwtestamentische bedeling. Het lichaam van Jezus Christus, gevormd door Joden en heidenen, die Jezus als Here beleiden, de woonstede Gods in de geest. Wij mogen de kerk van Christus het Jeruzalem Gods noemen. Dan denk ik aan Augustinus met zijn prachtige werk. De stad van God. En het motto van dat werk is een tekst uit Psalm 87. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad van God. De kerk van Christus vergaderd uit Joden en heidenen bestaat. En blijft bestaan. Omdat God gedachtig is aan zijn verbond, eenmaal opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. Als wij vragen of God zijn kerk tot bloei wil brengen, mogen we dat doen. Met de woorden van de oud-testamentische psalmen. We moeten het zelfs zo doen. En mogen we een beroep doen, moeten we een beroep doen. Dat is het enige beroep wat we kunnen doen op Gods verbond. Eenmaal opgericht met Abraham, Isaac en Jacob. Beschouw, herdenk uw vastgestaat verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvlammen. Psalm 102 is in vervulling gegaan. Al is ook tot slechts ten dele in de nieuwtestamentische kerk. En Psalm 102... gaat zeker in vervulling daar waar de nieuwtestamentische kerk tot bloei komt. En dan keer ik terug naar de situatie in Nederland, want dat kunnen wij nu zeggen. Dat de kerk in Nederland kennelijk bloeit. God heeft daar niet geheel en al verlaten, dat is waar, maar bloeien doet ze niet. En laten we dan de woorden van Psalm 102 op de lippen nemen. Klein en groot, dat mag de kleinste al doen. Heren, wil u mij en vele anderen bekeren? Hoe gebeurt dat dan als God dit gebed gaat vervullen? Waar moeten we dan op rekenen? Dat zal altijd anders gaan dan we denken. Dat is zeker waar. Maar dan zal het toch zo zijn dat het getal van predikers die het woord recht bedienen toe mag gaan nemen. Het geloof is uit het gehoor en het woord van God. dat er weer gemeentes ontstaan. We zien nu dat er kerken dichtgaan, er is geen belangstelling meer voor. Gemeentes worden samengevoegd. Want zelfstandig kunnen ze niet blijven voortbestaan. Als de Heere met zijn geest gaat werken, zullen we een omkeer zien van die ontwikkeling. Dat het woord weer recht bediend wordt, daar waar het niet het geval was. Dat er gemeentes ontstaan in gebieden waar geen christelijke gemeentes meer zijn. Dat begint misschien in een huiskamer, wie zal het zeggen. Zo was het toch ook in het begin van de geschiedenis van de christelijke kerk. Mensen kwamen bij elkaar in huizen en zo groeiden gemeentes. God is dezelfde gebleven. Hij gebruikt de rechte bediening van het woord. Daar moeten we dus om vragen. En wij zijn geroepen zelf getuigen te zijn. Niet iedereen is geroepen dienaar van het woord te worden. Maar er is ook het ambt aller gelovigen. En dan moeten christenen in het leven van alle dag dezelfde boodschap uitdragen die zondags in de kerk gebracht wordt. Die gebracht behoort te worden, laat ik het zo zeggen. Want het is heel erg en dat is in Nederland op meerdere plekken het geval. Als de kerk de kenmerken van de ware kerk niet meer vertoont. Of maar heel gebrekkig vertoont. En wat is het belangrijkste kenmerk van de ware kerk? Het evangelie van Gods genade. Dat is de schat van de kerk. Dat we horen van Adam en ons aller verlorenheid. En Jezus Christus. En de gelukzaligheid van alle die hem toebehoren. Dat is het kenmerk van de ware kerk. Als er heel is en dat is er niet, is er niks. En als er heel veel ontbreekt, in welk opzicht dan ook. Maar die boodschap is er nog, dan kan je zeggen, en hier is toch nog de kerk. Dan moeten we vragen of die boodschap beslag legt op harten. Zoals dat ons beschreven wordt in het Nieuwe Testament. Ik denk aan boek Handelingen. Paulus die predikt het woord. En overal raakt het woord Gods hart. En niet dat Paulus dat kon. Want dat deed de Heilige Geest. Als het woord Gods recht bediend wordt. Dan is het niet zo. Hoor eens hier. Een predikant kan harten openen. Dat kan niemand. Ook als we zelf getrouw mogen zijn in de uitoefening van het ambt aller gelovigen. Wij kunnen onze huisgenoten niet toebrengen. Vrienden niet, collega's niet, buren niet. Dat is een werk dat door Gods alvermogen, door z'Heere hand, alleen geschiet. Daar moeten we wel naar uitzien dat gebeurt. Dat het woord Gods beslag ligt op harten. En dan gaan mensen erkennen dat ze tegen God hebben gezondigd. Ja, zullen we zeggen, dan moet er toch wel heel wat gebeuren als mensen van deze tijd dat nog erkennen. Dat is waar. En laten we bij onszelf beginnen. Want het is wel nodig. Omdat God dezelfde blijft. Het is ook een wonder als mensen zo God leren zien als de heilige God voor wie een mens niet kan bestaan. Want dat gaat helemaal tegen de geest van de tijd in. Als er al een God is, zal die echt wel het beste met ons allemaal voor hebben. En dan mogen we blijven doen en later waar we zelf zin in hebben. Ja, hier is wat er af en daar is wat erbij, maar het komt in. Die geest. En dat er aangaat en dat we de dingen vanuit God gaan verstaan. Onze God is een verterend vuur. Ja, als je het zo gaat zien, dan moet er inderdaad heel wat gebeuren. Maar dat is ook zo. Want we moeten opnieuw geboren worden. En aan de andere kant, dat er dan zaligheid is. Dat deze God, die zo heilig is dat niemand voor hem bestaan kan, zijn zoon gezonden heeft ter verzoening van de zonde. Nou, als je ogen daarvoor opengaan, als je de toevlucht leert nemen tot Jezus Christus, dan mag je belijden, nou heb ik in alle volmaaktheid een einde gezien, maar Gods gebod is zeer wijd. In vergelijking met deze zaak valt al het andere in het niet, dan wordt God zelf het hoogste onze blijd. Dan zingen wij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heren wegen. Nou, daar moeten we dus om vragen dat het woord Gods recht bediend wordt. En dat het op harten beslag legt. Zou het nog kunnen? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik hoorde eens een dominee zeggen. De Bijbel spreekt ons over het geloof van een mosterdzaadje. Waarmee je een berg kunt verzetten. En tegenwoordig, je hebt mensen die geloof hebben als een berg, zo lijkt het wel. En ze kunnen nog geen mosterdzaadje verzetten. Wij hebben slechts het geloof als een mosterdzaadje nodig. Om de wetenschap te hebben, zou iets voor God onmogelijk zijn. Als God, wie zal dan keren? Zal er in Nederland nog een weerkeer naar God komen? Zal Gods kerk nog echt tot bloei komen? Ik weet niet wat de toekomst ons zal brengen. Voor onszelf is de zaak dat wij strijden om in te gaan. Dat wij mogen weten, hoe dan ook. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon oprecht me niet ontbreken. Maar zeker is dat het kan, omdat God almachtig is. Hij kan ook in Nederland zijn kerk tot bloei brengen. En dan is juist Psalm 102 voor ons een machtig wapen. Een psalmgedicht tegen het eind van de ballingschap. Toen er nog niets van te zien was. Dat God zijn belofte zou gaan vervullen. En de psalmist die weet dat zal gebeuren. En die buigt zijn knieën en die roept God aan. Dat moeten wij ook doen. De psalmist spreekt over mensen, hij behoort er ook bij. Die een welgevallen hebben aan de stenen van Jeruzalem. En medelijden hebben met haar geruizen. Wat bedoelt hij dit? Jeruzalem was een puinhoop. Het was verwoest. En dan waren daar in Babel mensen die hadden een welgevallen aan die verbrokkelde stenen van Jeruzalem. Die hadden medelijden met haar geruis. En dat is voor ons de vraag. Ook kerkelijk of wij zulke mensen zijn. Niet mensen die zichzelf boven anderen verheffen. Niet mensen die denken dat zij de kerk in stand kunnen houden of tot bloei kunnen brengen. Maar mensen die weten dat God het alleen kan. En die juist daarom getrouw zijn. Mensen die weten als God werkt, wie zal dan keren? Neem nou de 16e eeuw. Toen gaf God aan zijn kerk een reformatie. Wie had het ooit kunnen denken, maar het is wel gebeurd. Wij mogen trouwens vragen of God nog eens een uitbreiding geeft van de reformatie. Want Luther, die had gehoopt dat heel de kerk van Christus het juk van de paus van zich af zou werpen. En dat het niet gebeurde. Slechts een deel van de kerk werd uitgeleid uit de ballingschap. De periode van de middeleeuwen werd door Luther als een ballingschap getypeerd. De Babylonische ballingschap, de kerk. En toen is een deel van de kerk uitgeleid uit de ballingschap. Wij vergeten wel eens dat het allergrootste deel van hen die de naam christenen dragen, behoren bij kerken onder Rome. Onze vaderen zagen het zo. En ik ben het met eens. De paus, dat is de antichrist. Al zou je niet zeggen de antichrist. Dan moet je op zijn minst zeggen een manifestatie van de antichrist. Wat hij beweert. De plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn. En aan de andere kant spraken ze over de kerken. En de christenen onder Rome. Want wat Rome niet heeft, ze heeft nog altijd de dop. In de naam van de drie-enige God. En dan mogen we vragen of ook in onze tijd die reformatie zich is uit zou gaan breiden. Dat Die christenen die nu nog zitten onder het juk van hem die beweert de plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn, maar het niet is. Want Christus heeft maar één plaatsvervanger op aarde en dat is de Heilige Geest. Dat die christenen dat juk van zich afschudden. Dat ze door God worden uitgeleid uit de ballingschap en dat zo wereldwijd, en niet alleen in Nederland, de kerk tot bloei komt. De kerk die daar is waar men erkent dat het woord van God ons enige richtsnoer is. En dat concilies, hoeveel geleerde mensen er ook bij elkaar zijn, synodes, die kunnen dwalen en die hebben gedwaald. Pas las ik nog ergens in een blad, dat was echt ter verdediging van de besluiten die onze synode neemt. Daar schreef iemand, ja, die besluiten zijn genomen onder aanroeping van de naam des Heren. Dat maakt het juist dubbel erg. Dat er zulke goddeloze besluiten genomen zijn onder aanroeping van de naam des Heren. Dat zegt 0,0 niks. De schrijver die wilde daarmee zeggen, nee, maar er is gebeden, het zit wel goed. Nee, wij hebben het woord van God alleen als richtsnoer te erkennen en gaan synodes of theologen daartegen in. Dat geldt, hier sta ik, ik kan niet anders. Dat was de kracht van Maarten Luther. Al zou die hele wereld tegen zich hebben, nou die kreeg zo'n mens over zich heen. En toch, dat was geen hoogmoed van die man. Hij zei, mijn geweten is gevangen in het woord van God. Daar hou ik me aan. Nou het woord dat is een kracht Gods tot zaligheid. En als dat woord werkelijk op harten beslag legt. Dan worden mensen zelf ook door genade standvastig. Dat is het klein voor God. Als ze naderen tot God, als wij dan naderen tot God, is het gena, o God, gena o mijn gebed. Verschoon me toch naar uw barmhartigheden. Maar dan zijn we in de samenleving standvastig. Dan worden we echte protestanten. Protestant, daar zit het woord protest in. Dan zijn we in verzet tegen de tijd. Tegen de tijdgeest. Omdat we mogen weten, we zijn op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Naar de stad die fundament heeft. Waar van God de kunstenaar en de bouwmeesters. Psalm 102, zo zei ik, ging in beginsel in vervulling. Bij de terugkeer uit de ballingschap. Je ziet een verdere en nog veel belangrijkere vervulling in de Nieuwtestamentische kerk. En zeker daar waar God zijn kerk tot bloei brengt. En dan zijn er aanwijzingen in de Bijbel, dan zeg ik het maar heel voorzichtig. Dat de kerk nog op een wereldwijde bloeiperiode mag rekenen. Als het volk van Israël massaal tot de erkentenis zal komen dat Jezus de Christus is. Het is best mogelijk dat die bloeiperiode van de kerk samenvalt met verdrukking. Dat zou best kunnen. Want neem nou de 16e eeuw. Wij mogen de reformatie zien als een godsgeschenk. Maar dat is ook een periode van verdrukking geweest voor de kerk. Een bloeiperiode kan wel eens samenvallen en is meer dan eens samengevallen met verdrukking. Dus hoe God het precies zal doen, we moeten niet denken dat wij het weten. Dat God het kan doen, dat is zeker. En er zijn teksten in de Bijbel die aanleiding geven tot de gedachte dat er nog een wereldwijde bloei van Gods kerk zal komen. In ieder geval, dat heeft ons tot dusver de kerkdenis al geleerd. Meer dan eens zijn er zo niet wereldwijd of over een werelddeel bloeiperiodes geweest in een land, in een stad, in een dorp. En als dat gebeurt, als God nou alleen maar een enkele gemeente kennelijk begint te zegenen, dat het woord krachtig bediend wordt en op harten beslag ligt, en mensen komen tot bekering, een twist en wrok verdwijnt, dan mag je zeggen, kijk, nou zien wij wat er staat in Psalm 102 werkelijkheid worden. Dat God opstaat en zich over Sion ontfermt. Heel voorbeelden uit de geschiedenis van de kerk zijn dan aan te halen. voorbeelden dat dat plaatselijk gebeurde in een hele streek, in een land, op continenten. En dat geeft ons moed voor de toekomst, ook in de donkerste omstandigheden. God is het aan ons niet verplicht. Maar als Hij werkt, wie zal dan keren? Dan houdt niemand en dan ook niemand een tegen. Op onze vaderlandse bodem zijn er christenen geweest, en ze zijn er nog wel, die geloofd hebben dat God Nederlands kerk nog rijk zal gaan zegenen. Ik weet, je persoonlijke zaligheid staat of valt niet met het bijvallen van die dingen. Dat is net als met de bekering van Israël. Als iemand zou zeggen, ik kan daar zo niet zien, of een wereldwijde bloei van Gods kerk, daar moet je nooit over twisten. Want het gaat er uiteindelijk om, wat denkt u van de Christus? Maar goed, op onze vaderlandse bodem zijn er christenen geweest die die verwachting gehad hebben. En wie weet, we mogen de mensen zo vragen. En je kan er moeilijk wat op tegen hebben. Je kunt er moeilijk wat op tegen hebben dat dat gaat gebeuren. Pas sprak ik nog een oude vriend die van huis uit uit de gereformeerde kringen afkomstig is. En zijn vader had dominee Laurens Bonen nog gekend. Ik weet niet of die naam ons wat zegt. Laurens Bonen. Dat was een markante prediker. Een man die geen opleiding gehad had, zoals dat niet de gewoonte is in oud-gereformeerde kringen, dat een predikant een opleiding krijgt. Maar die Laurens Bonen was een machtige godsgezat. En die heeft in de eerste decennia van de 20ste eeuw het gezicht van de gemeentes die die dienden bepaald. De oud-gereformeerde gemeentes. En die vader van die goede vriend van me, die goede vriend die nadert ook al de 80. Dus waar we nou over praten, ja, wanneer zal dat gebeurd zijn? Misschien ergens in de jaren 20. Die heeft eens aan Bonen gevraagd, dominee, waarom organiseer je die oud-gereformeerde kerken nou niet meer? Net zoals Kersten dat doet met de gereformeerde gemeente. En toen heeft Bonen gezegd, maar dan moeten we zoveel achterlaten en loslaten. Als God de kerk der vaderen gaat herstellen, daar zag die dominee Bonen nog naar uit. En blijkbaar had hij er nog moed op. Nou, als we dan nu om ons heen kijken en alle kerkelijke ontwikkelingen zien, dan zeg je, hoe moet dat? Maar zou iets bij de Heere onmogelijk zijn? Wat mensen ten kwade denken, kan God ten goede keren. Als we dit in ieder geval maar vasthouden, dat de kerk daar is waar het woord Gods recht bediend wordt. Dat is de ware schat van de kerk. Als we nou alles kwijt zijn, maar dat hebben we nog, dan hebben we uiteindelijk alles nog. En de kerk is daar waar mensen in Christus naam samenkomen om hem te verheerlijken. De kerk die wordt toch naar haar wezen gevormd door alle die gewassen en gereinigd zijn door Christus bloed. Wij moeten alle partijdenken van ons af leren zetten. En dat we niet vragen, ons koninkrijk komen, ook niet ons kerkelijke koninkrijk. Maar uw koninkrijk komen. Bewaar en vermeerder gij uw kerk. Totdat de volkomenheid uw rijks komen zal, waarin gij alles zult zijn en in alle. Er is nog iets wat ik wil zeggen. En dan denk ik aan het 16e vers van Psalm 102, de psalmist. Dan zullen de heidenen de naam des Heeren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. De niet-Joden, want zo dacht een Jood en zo denkt een Jood. Die maakt een verschil tussen het Joodse volk aan de ene kant en de heidenen zijn de andere volken aan de andere kant. De heidenen zullen de naam des Heeren vrezen. Want daar zie je dat deze psalm ook al vanaf Pinksteren in vervulling gaat. Want sinds die tijd zien we dat. Dat de heidenen de naam des Heeren vrezen. Maar dan zegt hij er ook bij, en alle koningen der aarde uw heerlijkheid. En daar levert de geschiedenis ook voorbeelden van. Een heel duidelijk voorbeeld uit de kerkgeschiedenis is Constantijn de Grote. De eerste eeuwen van haar bestaan is de christelijke kerk zwaar vervolgd. De ene keer erger, de andere keer minder erg. Op een gegeven moment heel erg, toen zetten de Romeinse keizers alles op alles om de christelijke kerk uit te roeien. En heel kort daarna heb je een wending gekregen. Toen in het hoogst van de verdrukking kwam er een wending. Want toen kwam Constantijn de Grote aan de macht. En Constantijn de Grote heeft als een eerste regeringsdade, toen die God dan wel in het zadel zat, was deze. Hij gaf de christenen vrijheid om samen te komen. Waar ook in het Romeinse Rijk. Vele christenen hebben toen gemeend dat duizendjarig rijk aanbrak. En misschien hebben ze nog een klein beetje gelijk gehad ook. Overal waar je zo'n doorbraak ziet in de geschiedenis, daar zie je God regeert. Constantijn de Grote, hoe diep het bij die man zelf heeft gezeten, God is rechter, hij beslist. Maar neem ook onze eigen geschiedenis, eigen vaderlandse geschiedenis, dan zie je ook van die koningen die de heerlijkheid des Heeren hebben gevreesd. Prins Willem van Oranje. Nou ja, dat was eerst meer een vrijdenker, een humanist. En er is een kentering in het leven van die man gekomen. Hij heeft het tot zijn levensdoel gemaakt om zich ten dienste te stellen van de Nederlanden, opdat in de Nederlanden God gevreesd zou mogen worden in overeenstemming met zijn woord. En toen die stierf onder de handen van een sluipmoordenaar, stervende heeft hij gebeden, o God, ontferm u over mij en over dit arme volk. Dan hebben we een voorbeeld, en er zijn er in onze vaderlandse geschiedenis trouwens wel meer, een voorbeeld uit onze vaderlandse geschiedenis van een grote der aarde, een vorst, die de heerlijkheid des Heeren heeft gevreesd. Dat kan nog. En dan kom ik terug op onze taak om te bidden voor de opbloei van Gods kerk, maar ook voor de overheid. Voor koningen en alle die in hoogheid zijn gezeten, opdat wij een stil en een gerust leven mogen leiden. In Gods zaligheid en eerbaarheid. En dan moeten we weer niet gaan redeneren, want als je gaat redeneren, dan zeg je dat kan niet. En als je op het kleine getal der christenen ziet, ja. Hoe kunnen dan politici nog rekenen met het woord van God? Ja, maar als God nou eens mensen echt in het hart grijpt, dan zullen ze er alles aan doen om de opbloei van Gods kerk te bevorderen. En dat de samenleving gebonden wordt aan de inzettingen van God. Ik heb dat wel eens meer gezegd in mijn eigen gemeente. Heel wat keren, dus daar weten ze het al van me. Ik ben er heel blij mee dat een paar jaar geleden Bush tot president van de Verenigde Staten van Amerika is gekomen. Toen ik met mijn gezin in 1999 in Amerika was, heb ik dit mogen leren van die Amerikaanse christenen. Die zeiden, wij schamen ons, toen zat Clinton nog in het Witte Huis, wij schamen ons voor zo'n president. Het is een schande voor de natie, een oneer van God. Dat had ik in Nederland eigenlijk nog nooit zo duidelijk gehoord. Dat wij zeggen, nou met die koek, dat is een schande voor de natie, een oneer van God. En we gaan voor het forum van de wereld onderuit met zo'n regering zoals we nu hebben. Maar dat zeiden ze daar in Amerika. En toen de presidentsverkiezingen kwamen en men voelde wel, die Gore die gaat weer net als Clinton verder. Maar die Bush die wil toch een andere kant op. Toen is er overal in Amerika gebeden of die man het zou mogen winnen. En tot dusver, ik zeg niet dat nergens zich gefaald heeft, maar mag de christelijke kerk wereldwijd blij zijn dat er zo'n man aan het roer zit. Daar staan we misschien wel eens te weinig bij stil. Dat de christelijke kerk wereldwijd nog zoveel vrijheid heeft, is niet in de laatste plaats te danken aan de invloed die de Amerikaanse regering en met name de Amerikaanse president wereldwijd heeft. Daar is Gods kerk niet van afhankelijk, dat weet ik ook wel. Maar dan moeten wij wel bidden. Net zoals de christenen gebeden hebben voor de Romeinse overheid. En dan komt er op een gegeven moment zo'n Constantijn de Grote. Was die man zelf bekeerd? Is die boet nou zelf een ware christen? Dat hoeven we helemaal niet te beoordelen. Wij moeten ook wijd zijn. Maar op onze ruste roeping te bidden voor koningen en alle die in hoogheid zijn gezeten. De koningen der aarde. En de eerste christenen baden ook voor de keizer in Rome. Nou, dan mogen wij ook bidden voor Romanus, als de president van de Verenigde Staten van Amerika. En dan mogen we blij zijn dat er nu zo'n man als Bush in dat Witte Huis zit. die in ieder geval de naam van Christus beleidt. Een bijzonder voorbeeld in onze eigen tijd. Dat de koningen der aarde de heerlijkheid van de Heere vrezen. En dan weet ik, dat is in deze bedeling altijd zo. Dan is het in deze bedeling altijd ten dele. Dat geldt niet alleen voor de koningen. Als ze hun invloed aanwenden om de samenleving te binden aan het woord van God. Doen wat in hun vermogen ligt. Dat Gods kerk hier op aarde een stil en gerust leven mag leiden in Gods zaligheid en eerbaarheid. Dan is dat maar ten dele. Zoals ook christenen hier op aarde slechts ten dele Christus beeld vertonen in deze bedeling. En dan kom je bij de uiteindelijke vervulling van Psalm 102. En niet alleen van Psalm 102, van alle oud-testamentische beloften. Want of je nou Amos leest, of Jesaja, of Jeremia, of Ezechiël, dan spreken al die profeten tenslotte over de heerlijkheid die komen zal. En dan hebben wij ook het Nieuwe Testament. En dan kunnen wij het Oude Testament niet verstaan zonder het Nieuwe Testament. En let daar maar eens op. Dan zie je in de laatste hoofdstukken van de Bijbel, de slothoofdstukken van het boek Openbaring, hoe gedurig. Naar al die oud-testamentische profetieën die spreken over de komende heerlijkheid wordt verwezen. Want de uiteindelijke vervulling van al die profetieën zal plaatsvinden als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Als Christus verschenen zal zijn om het laatste oordeel te voltrekken. Kijk, en dan is de geschiedenis voorbij. Dan zullen er zijn die één buiten moeten staan. Maar diegene bij wie het hier in deze bedeling hier op aan, net als mij de psalmist. Mensen die gans ontbloot waren. Die verdrukt waren. Die medelijden hadden met het gruis van Jeruzalem steden. Die zullen allemaal het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Daar zullen zij, Gods knechten met hun raad, zij die de naam des Heren beminnen, eeuwig wonen. En daarom, dat het zo mag zijn, dat wij tenslotte vragen, Maranatha, kom Heere Jezus, ja kom haastiglijk. Amen.